Goedemorgen. We gaan rustig plaatsnemen. We kunnen rustig beginnen samen. Dank u wel. Ik ga eventjes wachten tot iedereen plaats heeft genomen en dan gaan we samen danken. We hebben vandaag een gastspreker, Robert Goemare. Welkom. Welkom allemaal ook. Goed om de paasvakantie af te sluiten. Mooi weer. We kunnen nog deze middag wat gaan wandelen. In ieder geval, we gaan tijd nemen vandaag om samen na te denken over... Zie het lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. Rond Jezus. Dank u wel. We gaan samen zingen en danken. We gaan samen danken eerst. Vader, dank u wel voor deze mooie ochtend. Dank u dat we hier kunnen samenkomen, de tijd mogen nemen om u te zoeken. Om terug te beseffen dat wij van u zijn, dat u het leven heeft gegeven. En we hebben echt het verlangen om echt iedere dag met u verder op weg te gaan. We willen echt dat u onze harten opent, dat u... ons samen op weg zet om vervuld te zijn van uw liefde, van uw woord. Dat we samen mensen bij u mogen brengen. Samen mensen mogen aanraken. Deze wereld mogen laten zien wat een mooie God u bent. Dank u, Vader, voor deze dag. Amen. We gaan samen recht staan. Het eerste lied. Dit is mijn verlangen.
Alles was willen mee. Heer, ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn ziel.
Thank you.
Het is getekend met uw bloed. Ik ben vergeven, gerechtvaard. Ik ben reen. Daar aan het kruis op Golgotha gaf u zichzelf en kocht u mee. U bent mijn redder en de God die mij bevrijdt. Heel mijn hart bloed, dit is mijn bevrijder. Heel mijn leven is u toegewijd. Aan de glorie, aan uw Heer voor eeuwig. Alleen door Jezus, nu ben ik vrij. U hebt de weg voor mij geopend, om u in heiligdom te komen. Ik ben gehoorzaam in uw vrede, mag ik zijn. En u vult niet meer naar uw bezig, u mag mij heilig zoals u bent. Niet langer ik, maar Jezus Christus leeft in mij. Heel mijn hart roept, dit is mijn bevrijder. Heel mijn leven is u toegewijd. Alle glorie aan mijn Heer voor eeuwig. Alleen door Jezus. Zit. Goed nieuws aan die schaal, even hier die zijn gebroken weer. Vreugde aan die rand, uren snap en was voor schoonheid. Herstelt nu iedereen weer. Ik ben zelf een getuige van de goedheid van de Heer. Ik ben vrij aan wie vastzit. Goed nieuws aan wie gaat. Dat wie zijn broken kaken, vreugden aan die rand. U bent stof en was voor schoonheid, herstelt u ieders meer. Ik ben zelf een gelijkend, goedheid van de Heer. Hier mijn hart roept, dit is mijn bevel. What a beautiful name, 812. Thank you.
Kinderen mogen naar voren komen. Goedemorgen allemaal. We gaan vandaag in de zondagsklas een beetje verder over Gods beloften. Dat is eventjes geleden. We hebben het heel veel gehad over Pasen. En dan ga ik even terugkeren in de tijd, weet je nog, dat we het hadden over de belofte van God. En een van die beloften is, God zal voor je strijden. Wat zou dat betekenen? God zal voor je strijden. Wil dat zeggen, als je een duw krijgt, dat God dan die andere een duw gaat teruggeven? Denk jij dat? Nee, is overtuigd? Nee, dat is ook een grapje van mij, dat is niet zo. Maar wat zou dat wel betekenen? Jullie een idee? Dat zie je mee denken aan... Ik ga nu even je handje loslaten. Ik heb iets in mijn zak gestopt.
Steen.
Een steentje. Doet dat jou of jullie aan iets denken? Een steentje.
De man die bouwde op de rots.
Zou kunnen, maar dat bedoelde ik niet. Niemand? David? En Goliath? Ken jullie het verhaal van David en Goliath? Ja, dat dacht ik al. Oei, zijn jullie een beetje moe vandaag? Nee, oké. Okay. Kan dit steentje een reus verslaan?
Ja.
Ja? In het verhaal van David en Goliath? Ja, maar er is iets extra nodig. Wat is er nog nodig? Niet alleen het steentje. Steentje op zich kan geen reus verslaan. Wat is er nog nodig? De slinger, tuurlijk, ja.
Een katapult.
Ja, zo'n slinger, een katapult, juist. Maar nog iets, iets heel belangrijk. Nee, de hulp van de Heere God. David had de hulp van de Heere God. En daardoor kon hij met zijn slinger en een steen die grote sterke reus Goliath verslaan. Iedereen had schrik van Goliath. Het leger van Israël die durfde niet. En David, dat was een herder. Het was niet eens een soldaat, hè? Het was een herder. En hij kon met de hulp van God en een steentje en een slinger die grote reus verslaan. Maar jullie hebben misschien ook reuzen in jullie leven. Niet letterlijk reuzen, hè? Want voor mij is iedereen bijna een reus. Ik ben niet zo groot, hè? Maar dat bedoel ik niet. Misschien is er ruzie of misschien ben je ergens bang van.
Reuzen bestaan niet.
Ja, hele grote mensen dan, dat zou je kunnen zeggen. En reuzen zijn van de sprookjes, maar een heel grote, sterke, grote man.
Ik heb hem nou een keer gezien.
Echt waar? Een hele grote, sterke is hij wel, ja. En die was niet echt. Dat was waarschijnlijk in de Efteling of zo.
Nee.
Nee, ook niet, ja. En heb je dat gezien? Dat kan hoor, dat kan. Bang zijn, ruzie hebben. Misschien gaat er iets niet zo goed op school. Dat kan ook. Dat kunnen jouw reuzen zijn. Maar God die zegt, ik ga voor jou strijden. Ik ga jou helpen. En straks gaan we het daarover nog een beetje verder hebben in de zondagsklas. Niet meer over David en Goliath, maar wel over profeet Elisa. Want daar kan ik ook wel nog wat over vertellen. Goed? Zie je dat zitten? Gaan we eerst nog een liedje zingen? Liedje van de maand? Oké. Okay.
Fulfill my heart, bless the night.
Dank u wel, Heere God, dat u er voor ons bent, dat u voor ons wil strijden, Heer. Dank u wel. In uw naam, amen.
Goedemorgen, lieve mensen hier in Kortrijk. Heel fijn om in uw midden te mogen zijn, om samen onze Heer te loven en te prijzen. Om samen te bidden en ook om samen zijn woord te overdenken. En vandaag is het 2 weken geleden dat we het paasfeest mochten vieren. De Heer is waarlijk opgestaan. Het graf is leeg, de Heer leeft. En sindsdien, sinds Pasen 2000 jaar geleden, staat het leven, ons leven, in een totaal ander licht. Het paaslicht, het licht van de opgestane Heer. En ook de schriftlezing van vanmorgen mogen we lezen in dat licht, het licht van Pasen. En Thomas heeft het al gezegd, het staat ook op de potscherven. De centrale tekst van vandaag is Johannes hoofdstuk 1, vers 29. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Een prachtige tekst. Waard om over na te denken. Maar we lezen, om de context ook goed te zien en te begrijpen, lezen we nog een gedeelte uit Johannes hoofdstuk 1. En we lezen vanaf vers 19. Johannes hoofdstuk 1, vers 19. De bedoeling is dat we een klein beetje de context proeven waarin die uitspraak van Johannes werd gedaan. Johannes hoofdstuk 1 vanaf vers 19. En dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed, ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem, wat dan? Bent u Elia? En hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde, nee. Zij zeiden dan tegen hem, wie bent u? Opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht. Zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de fariseeën. En ze vroegen hem, waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hen, ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben, de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. En hij zei, zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde, ik heb de geest gezien neerdalen uit de hemel als een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. En gemeente, we leven in een tijd, we leven in een wereld waarin er ontzettend veel polarisatie is. Waarin er ontzettend veel onverzoenlijkheid is. Dat merk je bijvoorbeeld heel goed in de politiek. In onze nationale politiek. En ook wereldwijd in de politiek. Dat zien we ook bijvoorbeeld op verschillende internetfora. Of op sociale media. Als iemand daar iets verkeerd zegt, typt of een overtuiging heeft die niet helemaal strookt met de gewenste mening, met de verwachte mening of de overtuiging van de groep, dan is men eigenlijk steeds sneller klaar met zo iemand, met die persoon. Een bekende professor in ons land, Karel De Vos, politicoloog aan de Universiteit Gent, die noemde dat een tijdje geleden tribalisme. Tribalisme. Hij zegt, politieke debatten, dat worden stammentwisten. Discussies op het internet bijvoorbeeld worden heel snel persoonlijk. En niet enkel de boodschap, maar vooral de boodschapper wordt aangevallen. We leven, zegt de professor, te midden van wat men noemt een afrekencultuur. Blijkbaar wordt het dus altijd maar moeilijker en moeilijker om iemand die iets verkeerds zegt in onze ogen of verkeerds denkt in onze ogen, om die persoon of personen een tweede kans te geven. Integendeel, het is blijkbaar veel leuker om iemand keihard te veroordelen en liefst ook nog persoonlijk te kwetsen. Zo kan men zich een beetje beter voelen dan de ander en kan men zich ook lekker koesteren in het eigen grote gelijk. Dat is zo'n beetje het beeld wat je krijgt als je op sociale media rondkijkt. En tegelijkertijd vraag ik mezelf dan wel eens af, hoe zit het eigenlijk met onze verzoenlijkheid? Onze vergevingsgezindheid? Ben ik, zijn wij, christenen, echt anders dan dat wat we om ons heen in deze wereld zien gebeuren? Is wat er in ons hart zit echt anders? Gaat vergeving schenken ons gemakkelijker af? Of zijn wij christenen, als het erop aankomt, misschien wel net zo onverzoenlijk? Die vraag houdt mij eigenlijk al een hele tijd bezig. Hoe ruimhartig ben ik als het gaat om vergeven en verzoenen? En waarom is dat vaak zo moeilijk? Ik betrap me er zelf bijvoorbeeld heel vaak op, en dat is een beetje mijn persoonlijk probleem, excuseer, maar ik betrap er mij op dat ik diep in mijn hart nogal wat boosheid kan koesteren tegen mensen die een bepaalde politieke voorkeur hebben. En liefst, en meestal is dat een politieke voorkeur met een woke-ideologie. Het gaat dan om allerlei overtuigingen die Gods scheppingsorde compleet overboord willen gooien. Het gaat om de deconstructie van alles wat God zegt over man en vrouw, over het gezin en over alles wat met gender te maken heeft. En dan heb ik eigenlijk maar, dat is mijn persoonlijk probleem, heel weinig zin om mij te verdiepen in de redenen die zulke mensen kunnen hebben om zo of zo te denken. Net zo min ik dan echt veel zin heb om die mensen op hun waarde te schatten en hen te zien als een schepping van God. In mijn hart zit soms heel veel afkeer, boosheid, onwil. Veel te veel eigenlijk om dan toch met enige mildheid, zachtheid naar zulke mensen te kijken. Want als het aan mij lag, ik ben eerlijk, dan zou ik die woke-ideologie en de mensen die daarvoor staan, met al hun politiek-ideologisch vergif voor onze jeugd, voor onze maatschappij, zou ik hen het liefst de nek omwringen. Sorry, dat is mijn probleem. Maar misschien herkent u dat ook wel. Dat u soms tot uw grote schrik ontdekt dat u zich eigenlijk niet kan voorstellen dat God, onze God, zulke mensen met een woke-ideologie net zo genadig wil zijn als de genade die hij aan u en aan mij elke dag betoont. En die vraag is nog lastiger als je dan ook nog een keer een preek wil maken over de preektekst van vandaag. Een tekst die bij mij heel veel vragen oproept. En die tekst luidt, we weten het al, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En wat mij hier vooral aanspreekt, dat zijn die woorden van de wereld. We lezen dat ook in de eerste brief van Johannes. U hoeft het niet op te slaan, maar in hoofdstuk 2, vers 2 staat dat Johannes schrijft, hij, Jezus, is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En mijn vraag is dan, van de hele wereld, hoe ver gaat dat dan eigenlijk? Hoe groot is die vergevingsgezindheid van God? Is die echt voor de hele wereld? Of is het toch maar alleen voor gelovigen? Voor kerkmensen, voor mensen die bekeerd zijn? Of op zijn minst toch voor een exclusief groepje mensen. En daarover willen we het vanmorgen hebben, lieve mensen, als we nadenken over deze tekst. Want wat deed God nu eigenlijk met de zonden van de wereld toen hij Jezus zond? Toen Jezus aan het kruis stierf en opstond uit de dood. En hoe reageren wij daarop? En weet u, het eerste wat me dan afvraag, of afvroeg, dat is die context. Hoe zijn die woorden van Johannes daar, in de tekst die we gelezen hebben, geland in het Israël, in de tijd van Johannes, van Jezus, en van de fariseeën en de mensen van Israël toen, 2000 jaar geleden. Met andere woorden, hoe werd daar en toen naar vergeving en verzoening gekeken? Wel, ik denk, voor de mensen tegen wie Johannes in eerste instantie die woorden sprak, zie het lam van God dat wegneemt de zonden der wereld, dan was vergeving eerst en vooral voor hen verbonden met het brengen van een offer. Met het slachten van een offerdier in de tempel. Als je iets had misdaan, als er iets was misgegaan in je leven, of in je gezin, of bij je kinderen, dan was dat de manier om verzoening te bewerken. Zo had God het in het Oude Testament aan zijn volk geleerd en ook opgedragen. Men gaf een offerdier en dat offerdier droeg op een of andere manier jou in jouw plaats de schuld, de zonden weg. Dat dier stierf in jouw plaats en het droeg jouw schuld. En zo kon je verzoend worden van je zonden. En als je dat zo een beetje leest in het Oude Testament, dan was dat eerst en vooral ook iets wat heel individueel en persoonlijk was. En één keer per jaar werd er in Israël ook een offer gebracht dat veel groter was en wat voor het hele volk van Israël tegelijk gebeurde. En dat was, dat weet u wel, de grote verzoendag, Yom Kippur, de dag van de collectieve, algemene verzoening. Dan ging de hoge priester de tempel binnen en dan deed hij verzoening. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het hele volk. Dat is een beetje de context. En ik denk, veel verder dan dat konden de mensen toen in Israël eigenlijk niet denken of kijken. Ze wisten natuurlijk wel vanuit het Oude Testament dat God genadig wilde zijn voor alle volken. Dat had hij aan Abraham beloofd, dat hij via Abraham alle volken wilde zegenen. Maar ja, in de concrete praktijk van toen was dat voor Gods volk in Johannes' tijd toch een hele moeilijke gedachte. Stel je maar een keer voor dat er ook vergeving en genade zou zijn voor die verschrikkelijke Romeinen. De bezetter van Israël. Je moet er toch niet aan denken dat die Romeinen ook zouden mogen delen in de vergeving en de genade van God. Wel, lieve mensen, in die context komt dan Johannes de Doper en het eerste wat hij doet, is dat volk van God toen uit hun geestelijke comfortzone gooien. Door hen te wijzen op het lam van God dat de zonde van Israël wegneemt. Nee, het lam van God dat de zonde van de hele wereld wegneemt. En voelen we een klein beetje aan, lieve mensen, wat een geweldige schok die woorden van Johannes moeten hebben teweeggebracht. Daar kom ik straks nog even op terug, maar eerst nu even naar onszelf. Hoe kijken wij tegen die vergeving aan? Eerlijk gezegd denk ik dat ook wij vaak heel erg individueel met mijn persoonlijke schuld bezig zijn. En natuurlijk, vergeving is ook heel persoonlijk. Maar richten we het soms ook niet te veel op onszelf? Je merkt dat bijvoorbeeld, het is maar een voorbeeld, in verschillende liederen die we zingen. Je moet er maar een keer op letten hoe vaak daarin het woordje ik voorkomt. mij voorkomt. Hij is de koning van mijn hart. Ik ben zo blij. Alles wat ik heb. Ik leef omdat mijn Heer is verrezen. Enzovoort en, enzovoort. En natuurlijk geloven we dat het kruis er ook stond voor al onze medebroeders en zusters. De Heer Jezus stierf ook voor ons. En niet alleen voor mij. Maar stel nu eens dat we dat woordje mijn of ik eens door iets anders zouden vervangen. Wat zou er dan gebeuren in ons hoofd en in ons hart? Stel je voor dat we zouden zeggen, Heer, dank u wel dat u ook stierf voor die 81.000 inwoners van Kortrijk. Of dank u wel dat u ook stierf, ik noem maar iets, voor alle Franstaligen in ons land, die zogezegd heel graag van het leven genieten, terwijl wij Vlamingen harde werkers zijn. Ik noem maar iets. Hé? Of zelfs die 143 miljoen Russen, inclusief Poetin. En voor alle Iranezen. En voor alle Hezbollah-strijders. Dank u, Heer, dat u de schuld droeg van mij, maar ook van hen. Dank u, Heer, dat u de schuld droeg van mij, maar ook van hij of zij die mij iets verschrikkelijks heeft aangedaan en mijn leven eigenlijk verziekt heeft. Dank u, Heer, dat u ook de schuld droeg van mijn buren en van mijn familie die ik nooit meer zie. Dank u, Heer, dat u ook de schuld droeg van puntje, puntje, puntje. Vul zelf maar in. Aan wie denkt u nu persoonlijk? Is er iemand bij van wie alles in u zich verzet om ook zijn of haar naam in te vullen? Dank u, Heer, dat u ook de schuld droeg van puntje, puntje, puntje. Of, ook heel belangrijk, durft u misschien uw eigen naam niet in te vullen? Dat kan ook, hè? Met andere woorden, ook voor ons is het vaak moeilijk om echt ruimhartig over vergeving en genade na te denken. Ook wij houden het maar liever bij onszelf, bij ik of bij mijn, bij onze kring, bij onze gemeente. Maar daarbuiten wordt het al vlug een beetje ingewikkeld. Hopelijk kunnen we het een klein beetje aanvoelen hoe die woorden van Johannes het volk Israël uit zijn geestelijke comfortzone haalden. En wat zegt Johannes? Zie! Kijk, kijk als hij Jezus ziet verschijnen. Kijk, zegt Johannes, zie je daar die man? Hij is gekomen om de zonden van de hele wereld weg te dragen. Horen jullie dat? Niet alleen voor die van jullie, Farizeeën, niet alleen voor die van jullie, Israëlieten, nee, ook voor die van de hele wereld. Begrijpen jullie wat dat betekent? Zegt Johannes eigenlijk. Voelen jullie hoe ver dat gaat? Kijk, zegt Johannes. Jullie weten hoe het offeren van een dier werkt. Hoe het werkt voor jezelf, voor je gezin en eens per jaar voor heel Israël. Het kan een stier zijn, het kan een schaap zijn, het kan een duif zijn, het kan een lam zijn. Maar in essentie doen ze allemaal hetzelfde. Zonden wegdragen, zonden verzoenen. Wel, deze man, die jullie daar zien staan, gaat zijn leven geven als een lam. Geen lam dat door jullie is uitgekozen, geen lam dat door iemand van jullie is aangedragen. Nee, het is het lam dat door God zelf is aangeduid. En daarom noem ik hem het lam van God. Het offerlam dat God geeft. Aan wie? Aan jullie, maar ook aan de hele wereld. Om alle zonden van de hele wereld weg te dragen. Dit lam zal alle andere offerdieren overbodig maken. Omdat God dit ene lam in de plaats zet van al die andere offers. En daarmee de hele offerdienst vervuld heeft. Johannes vraagt eigenlijk, zien jullie hoe in deze man het hart van God wagenwijd opengaat voor heel de wereld. Niet alleen voor jullie, maar ook voor al die blinde heidenen die jullie eigenlijk het licht in de ogen niet gunnen. Dit is het lam van God dat de zonde van de hele wereld wegdraagt. Gemeente, in het Johannesevangelie is dit één van de allereerste dingen die Johannes de Doper over Jezus zegt. En wat mij in deze tekst ook opvalt, is dat Johannes op dit moment eigenlijk niets beperkend zegt. Hij zegt niet, ja, maar dan moet je wel eerst geloven om het te kunnen ontvangen. Hij zegt ook niet, ja, je kunt het ook afwijzen. Nee, dat zal hij later en verderop wel allemaal zeggen. Maar hier en nu, Johannes, hoofdstuk 1, staat er alleen dit. Johannes zegt, kijk, zie. Kijk je ogen uit. En laat deze Jezus, dit lam van God, al je theologische, al je dogmatische vooroordelen doorprikken. Kijk en leer om met deze ogen naar de wereld te kijken. Kijk en leer om zo ook naar jezelf te kijken. Of naar je vervelende buurman. Of die vervelende collega op het werk. Kijk en leer om zo naar al die vervelende, ellendige mensen te kijken die je leven zo kunnen verpesten. Leer ze te zien als mensen voor wie het lam van God de zonde kwam wegdragen. Durven wij zo, lieve mensen, naar alle mensen, maar ook naar onszelf te kijken? Dat dit lam ook die enorme rotstreek van die of die, dat onrecht wat je aangedaan werd, dat hij dat alles op zich heeft genomen. En dat hij dat alles aan het kruis heeft weggedragen. Lieve mensen, ik heb een uitdaging voor ons allemaal. Ook voor mezelf. Laten we ons even voorstellen dat we de komende maanden, bijvoorbeeld tot aan de grote vakantie, een keer onze God concreet gaan danken voor deze houding waarmee Jezus in deze wereld is gekomen. Danken dat het zijn verlangen was om dit te komen doen. En dat we dan ook zo gaan bidden en danken voor al die mensen om ons heen. Wat denkt u? Denkt u niet dat er dan een enorme ruimte in ons hart kan vrijkomen? Een enorme ruimte om ook hierin Jezus na te volgen? En te kunnen leven en werken vanuit zijn ruimhartigheid naar alle mensen toe. Eigenlijk vraagt Gods woord van ons vanmorgen dat we stilstaan bij deze Jezus. Het opgestane lam van God dat wegdraagt de zonde van de hele wereld. Johannes zegt, zie. Zie het Lam van God. Kijk naar hem. Kijk je ogen uit en leer jezelf met nieuwe ogen naar hem te kijken. En ook met nieuwe ogen naar jezelf te kijken. En naar deze wereld. Zie het hart van God in dit Lam. Zie het Lam. Daar begint het mee, lieve mensen, in dit evangelie. Het evangelie van Johannes. Zie. Daar begint het mee. Het begint niet met de vraag of al die mensen van wie het Lam de zonden draagt, of al die mensen dit offer uiteindelijk ook zullen aanvaarden. Of erin zullen geloven. Of eruit zullen leven. En zo het eeuwige leven zullen beërven. Nee, dat is allemaal voor later. Maar nu, zie. Zie het Lam van God, wat hij is komen doen. Zie hoe allesomvattend dat opofferende leven van Jezus is. Zie hoe groot zijn liefde is. Zien dus, lieve mensen, kijken. Niet maar met onze natuurlijke ogen, want dan herkennen we het geheim niet. Dat gold ook voor Johannes, hij zegt dat zelf. Hij zegt, ik kende hem niet, maar pas toen ik hem doopte en de geest van God op hem zag neerdalen, toen begon ik het te zien. En wat ik zag, mag ik jullie verkondigen, dat hij het Lam is, dat door God zelf wordt gegeven aan deze wereld. Met andere woorden, toen Johannes met de ogen van zijn hart en ook met de Heilige Geest ging kijken, toen pas zag hij het. Dus durven we te geloven dat het Lam van God ook gekomen is om de zonden van de meest onmogelijke mensen in ons leven weg te dragen? Durven we dat te geloven? En opgelet, heel duidelijk wil ik zijn, als het mag wil ik nog wel een keer terugkomen, ik wil niet geëxcommuniceerd worden. Opgelet, ik pleit hier niet voor het zogenaamde universalisme. Dat is de leer dat het allemaal wel goed zal komen voor iedereen. Dat God het wel allemaal door de vingers zal zien. Ik pleit daar niet voor. Maar vooral zien we, lieve mensen, dat dit ons ook kan helpen om helemaal anders naar mensen, naar deze wereld te kijken. Zien we dat het ons kan helpen om alle polarisatie, alle onverzoenlijkheid tegen te gaan. Jezus, het Lam van God, dat wegdraagt de zonde van de hele wereld. Juist daarom koos hij ervoor om veel om te gaan met hoeren en tollenaars. Juist daarom raakte hij mensen aan die in de ogen van anderen onrein waren. Juist daarom zei hij tegen de overspelige vrouw in hoofdstuk 8, nog voordat ze ook maar iets had gezegd, ik veroordeel je niet, ha geen, zondig niet meer. En waarom? Wel, omdat Jezus mensen niet vastpint op hun schuld, maar hun schuld op zich neemt en van daaruit verder gaat. Amen. Amen. Laten we een moment stil zijn en samen bidden. Dank u wel, Heere God, voor het Lam dat u hebt gegeven. Het Lam dat in deze wereld kwam en dat we vanmorgen met de ogen van ons hart mochten bekijken. We weten hoe zijn weg uiteindelijk is gegaan en waar het allemaal op uitliep. Maar een van de allereerste dingen die Johannes zei is, Zie, daar is hij, het lam dat de zonde van de hele wereld wegneemt. Heere God, we kunnen het niet bevatten dat u zich zo ontfermd hebt over deze wereld. En we vragen u, Vader, geef dat we daar met heel ons hart en leven mee verbonden mogen zijn. Dat we ons aan dat lam toevertrouwen. Dat we er ook uit leven. Ook in het leven met onze naasten. Wat een hoop geeft u ons voor deze wereld waarin we leven. De wereld waarin u dit lam gezonden hebt. Een wereld waarin zoveel verdeeldheid en polarisatie is. Help ons, Heer, om daarin vredestichters te zijn. Vanuit het bekijken, het zien van uw Zoon, Jezus Christus. Heere God, zegen uw gemeente hier in Kortrijk. Wees bij jong en oud en ga straks ook met ons de nieuwe week in. Dit bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen.
Dank u wel, Robert. We gaan samen afsluiten met een lied, Leeuw van Juda. We gaan recht staan. Leeuw van Juda.
koor rondom de troon. U bent heilig, 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 heer. Al de heerlijkheid van Jezus, Zoon van God en mensen zoon. U bent heilig, 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 heilig. Hoor de hemel weg al juichen, als een donderend geluid. U bent heilig, 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 heilig. Aan het lam dat is gekroond. U bent heilig, 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 heilig. Majesteit en hoogste koning, voor u klinkt ons halleluja. De lijn van Juda, majesteit en hoogste koning, voor u klinkt ons halleluja. Van u is de overwinning, waardig is de lijn van Juda.
Dank u voor deze mooie ochtend dat we hier mochten samen zijn. Samen u danken, samen zingen, samen bidden, samen u zoeken, samen uw woord ontvangen. Van echt dat u echt ons stuurt, Vader, dat u ons leidt, dat samen liefde mogen hebben voor de mensen rondom ons, ook al zijn ze anders dan ons, ook al hebben ze een andere overtuiging dan ons, Vader. Van echt dat u deze liefde gebruikt in ons, naar hen toe. Dat we samen echt mensen bij u mogen brengen. Dank u, Vader. Amen. Van afsluiten, een paar mededelingen. Volgende week zondag, de 26e, is er een marathon hier in Kortrijk. Dus ik zou zeggen, kom wat vroeger op voorhand, dat je parking makkelijk vindt. Dus het zal, als je 20 minuutjes op voorhand komt, moet het wel lukken om parking te vinden in de buurt. Komt goed. Goeie zondag nog.